Welkom bij de podcastserie Digitale Toegang in de Zorg, waarbij we kijken naar de verschillende onderwerpen die te maken hebben met digitale toegang van patiënten tot hun medische gegevens. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bob van Os, werkzaam bij Nictus en al vele jaren betrokken bij dit onderwerp. Nictus is de kennisorganisatie voor digitale informatieuitwisseling in de zorg. In deze serie ga ik in gesprek met experts die betrokken zijn bij veilige en betrouwbare digitale toegang in de zorg, met als doel je zo volledig mogelijk te informeren. Er zijn verschillende contactkanalen als het gaat om digitale dienstverlening in de zorg. Vaak denken we daarbij aan de patiëntenportalen, maar er zijn ook andere kanalen voor patiënten om gebruik te maken van digitale dienstverlening in de zorg. Denk daarbij vooral aan de persoonlijke gezondheidsomgevingen, de PGO's, en de vele andere e-health-ontwikkelingen. Vandaag gaat de podcast over welke deuren kunnen allemaal open. Met andere woorden, welke diensten kunnen in de toekomst allemaal digitaal ontsloten worden? Dit doen we met Anouk van der Broek en Chris Vlim, beide werkzaam bij het ministerie van VWS. Welkom beiden, wat leuk dat jullie er zijn. Voordat we de inhoud ingaan, wil ik jullie graag voorstellen aan de luisteraar. Anouk, wil jij even voorstellen?
Yes, ja, leuk om hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Mijn naam is Anouk van der Broek. Ik werk bij de VWS Programmadirectie Innovatie en Zorgvernieuwing. En daar hou ik me als beleidsmedewerker bezig met onder andere de persoonlijke gezondheidsomgeving, PGO's, waar ik vandaag wat meer over ga vertellen.
Leuk, welkom. Chris?
Ja, dankjewel. Chris Vlim, collega van Anouk bij dezelfde programmadirectie, bezighouden met digitale innovatie en zorgvernieuwing. En daarnaast ook juiste zorg op de juiste plek. En mijn focus zal iets minder liggen op digitale toegang tot gegevens, maar meer op digitale toegang tot zorg.
Ja, dan maar gelijk daarop in de springend. De vorige podcast hebben we het heel veel gehad over digitale toegang, over e-health, over de hele digitalisering. Alles ten behoeve van de juiste zorg op afstand. Kan jij over dat thema iets meer vertellen?
Ja, is goed. Kijk, de focus van de zorg van oudsher is toch vrij vaak fysieke zorg die geleverd wordt. Er kan digitaal veel meer voor wie dat wil en wie dat kan. En dus kom je steeds meer in een wereld waarin zorg een mix van fysieke en digitale zorg is. En eigenlijk is digitale zorg dan ook gewoon zorg. Je hebt het ook niet over fysieke zorg. En is het de kunst om te kijken in het contact tussen patiënt en professional of tussen burger en zorgverlener, hoe je wil. Hoe willen wij eigenlijk met elkaar omgaan en hoe willen wij onze behandeling insteken? Dus dat is een focusgebied. En waarom? Nou, deels omdat het digitaal kan, maar vooral ook om in te spelen op wat mensen willen en kunnen. Maar misschien wel ook als rode draad, hoe houden we de zorg toegankelijk? Met vooral de rode draad van het tekort aan mensen. En hoe richten we de zorg slim in, passend bij de behoeften van professionals, maar zeker ook van patiënten.
Ja, dus de focus ligt nu echt op die zorg op afstand en op de juiste plek. Maar wat betekent dit dan voor het gebruik van al die digitale toepassingen?
Nou, eigenlijk ligt de focus op de zorg slim organiseren en anders organiseren, passend bij wat mensen willen. En dat vooral via samen beslissen. En eigenlijk kan dat inderdaad digitaal en dichtbij waar dat kan en wenselijk is, en fysiek waar dat beter is en waar dat moet. En eigenlijk is daarbij de urgentie vanuit corona is veel overgeleerd. Op een gegeven moment kon je niet meer fysiek naar de zorginstelling toe. En voor heel veel dingen hoef je ook helemaal niet fysiek naar een controle toe als je werkt. Dus eigenlijk is het meer hoe richt je de zorg slimmer in, passend bij wat mensen willen. En als dat op afstand is, waar eigenlijk beter zorg dichtbij, want toch begint het vanuit het dagelijks leven van mensen. Waarom niet? Dus het is niet een doel op zich, maar gewoon hoe organiseer je de zorg eigenlijk slim, gebruikmakend van de mogelijkheden die digitalisering biedt.
Ja, dat snap ik. Ik hoor jou zeggen samen beslissen. Maar hoe weet je of een burger of een professional dit wil?
Door het te vragen. En iemand ooit zei heel vaak Nivea, vind ik een mooie uitspraak. Komt van Lea Bouwmeester, niet invullen voor een ander.
Ja. Yeah.
En natuurlijk zijn er factoren die meespelen. Maar dat is eigenlijk, daar komt toch ook het woord hybride vandaan, heel situationeel. Ik hoef echt niet naar een zorgverlener als het niet nodig is. Maar als mijn aandoening of mijn zorgvraag acuut wordt of ernstig wordt, denk ik daar misschien heel anders over. Aan de andere kant heeft die professional daar ook wel een beeld bij van, ik vertrouw dit niet, ik wil graag dat iemand langskomt. Dus ja, toch ook samen beslissen, niet alleen over de manier van zorg, maar ook hoe je hem inricht en wat je dichtbij doet of verder weg, bijvoorbeeld in een ziekenhuis.
Ja. Deze podcast die gaat over digitale toegang. En bij zorg op afstand, hè, is er niet echt een fysiek contact tussen de arts en de patiënt. Nou, dan is de authenticatie en de identificatie natuurlijk heel erg belangrijk. Hoe zie jij dat een plek krijgen in de IO?
Nou, gelukkig heb ik onlangs begrepen dat er in de wettelijke kaders niet zozeer beperkingen zitten om dat te regelen. Maar je moet het wel slim regelen. Er zijn manieren voor, net zoals bij fysiek. Dus je moet het gewoon regelen. Of het nou fysiek of digitaal is, je moet het regelen. Alleen omdat die afstand er is, of omdat het digitaal is, moet je daar aan andere oplossingen denken. Dus dat vooral. Eigenlijk ook het niet moeilijker maken dan het is. Omdat het digitaal of op afstand is. Maar gewoon goed regelen, net zoals fysiek.
Ja, want ken jij instellingen die dit al op orde hebben?
Nou ja, er zijn wel een aantal instellingen die daarmee bezig zijn. En die ook soms zijn er al slimme apps die dat kunnen gebruiken. Je kan, er is ook een mogelijkheid om je paspoort in beeld te laten zien. Maar dat is bewerkelijk. Want dat is dan ook nog, dat is dan misschien juridisch veilig genoeg of zo. Als je dat ongeveer zo zou doen. Maar ja, het moet wel werkbaar en prettig zijn. Dus er zijn instellingen die daar mee bezig zijn.
Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor een arts ook een hele andere dynamiek geeft. Dat we nu alles digitaal gaan doen. Anouk, dan even naar jou toe. Ook is er gesproken in de vorige podcast over de regie van de patiënt op zijn eigen gezondheid. Ik weet dat jij hiermee bezig bent. Kan je daar wat over vertellen?
Ja, zeker. Zoals Chris eigenlijk ook al benoemde, zijn samen beslissen en uitkomstgerichte zorg belangrijke speerpunten. En om daar als patiënt echt van te kunnen profiteren, is het ook belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je eigen gezondheid en je eigen zorg. Om daar dan ook zelf echt de regie over te kunnen nemen. En om daarin te faciliteren in ons toch wel versnipperde zorglandschap met veel verschillende zorgaanbieders met eigen ICT-systemen, is het belangrijk om patiënten te helpen om die regie ook te kunnen nemen en om daarin te faciliteren. En daar komt dan de toepassing van een PGO, persoonlijke gezondheidsomgeving, die komt daar in beeld.
Ja, ik voordat we op die PGO's doorgaan, ik hoorde je zetten uitkomstgerichte zorg en?
Samen beslissen.
Oké, kan je daar wat over? Want die samen beslissen is waar Chris het net over had, maar de uitkomstgerichte zorg?
Ja, dus vanuit het programma uitkomstgerichte zorg, daar ben ik zelf wat minder bij betrokken. Maar vooral de doelstelling waar we PGO als middel voor kunnen inzetten. Kijk, dat samen beslissen wat Chris net zei, ging vooral over de vorm van zorg. Dus de manier, digitaal of fysiek. Maar samen beslissen gaat ook over de uitkomst. Dus de manier van behandeling die jij kiest of wat jouw voorkeur heeft om tot de voor jou meest passende uitkomst te komen.
Ja, precies. Dus eigenlijk gaat het gewoon de inspraak van de patiënt in het hele proces.
Ja. Ja.
PGO, wat is dat?
Ja, wat is dat? Nou, PGO, belangrijk om te beginnen. Het is een online toepassing. Kan in de vorm van een app of een website. En het belangrijkste kenmerk is dat het één plek is waar je jouw gezondheidsgegevens kunt verzamelen, beheren en delen. En een ander belangrijk kenmerk is dat een PGO zelf gekozen is. Dat impliceert eigenlijk al dat er meerdere PGO's zijn. Er zijn namelijk verschillende aanbieders van PGO's waar je als patiënt of burger, zorggebruiker zelf een keuze uit kunt maken voor het PGO dat het beste bij jou past en bij jouw voorkeuren past. Met als doel de regie voor de zorggebruiker.
Oké, maar ik zie nu als ik naar het ziekenhuis ga of naar mijn huisarts, die hebben portalen. Wat is dan het verschil tussen een portaal en zo'n PGO?
Ja, goede vraag. Portalen zijn bij veel mensen ook veel bekender waarschijnlijk. Portalen bestaan namelijk al langere tijd. Zijn ook al veel volwassener, zijn al vaker gebruikt. En het grote verschil is dat een portaal is van een zorgaanbieder. Dus een zorgaanbieder biedt met zijn ICT-systeem een portaal aan waarmee jij inzage hebt in jouw gegevens daar. En een portaal is dan ook een eigen app of website waar je zelf op moet inloggen. En dus ook inloggegevens hebt bij dat portaal, bij die zorgaanbieder. En het verschil zit er vooral in de manier of de situatie waarin je het gebruikt. Dus mensen die één keer in de zoveel jaar een keer zorg gebruiken, kunnen heel goed uit de weg met een portaal. En juist wanneer je vaker zorg gebruikt, meerdere zorgverleners bezoekt, dan heb je vaak ook meer te maken met die versnippering. Want dan zou je in de praktijk bij meerdere zorgverleners op hun portaal met verschillende inloggegevens, gebruikersnaam, wachtwoord, moeten inloggen om een compleet beeld te hebben van jouw zorg en gezondheidsgegevens. En dat is eigenlijk het grote verschil met een PGO. Want met een PGO heb je dat allemaal op één plek.
Oké, dus dan even de vertaling maken naar een burger. Als ik naar mijn gemeentelijke website ga, dat is een portaal, ga ik naar mijn overheid, dat is een soort PGO. Kan ik zo, is dat een soort de vertaling? Dus van al mijn zorgaanbieders komen alle data komen op één plek van mij. En als ik naar het ziekenhuis ga, dan is dat gewoon hun portaal.
Ja, dus en afhankelijk van jouw situatie en voorkeur kan je daar ook een keuze in maken. Dus maak je nooit gebruik van zorg, breek je één keer je arm, wil je net even wat informatie zien, ga je naar een portaal. Heb je een chronische aandoening of zie je vaker zorgverleners, wil je gewoon dat overzicht goed hebben, dan haal je eigenlijk al die puzzelstukjes die versnipperd staan in al die portalen, haal je naar één plek en dat is namelijk in je PGO.
Oké, en hoeveel van die PGO's zijn er dan nu al?
Ja, want er zijn meerdere aanbieders van PGO's, zoals ik net al zei. En dan moet ik even een stukje meer van de context uitleggen. Want om te zorgen dat die gezondheidsgegevens veilig in een PGO komen en veilig uitgewisseld kunnen worden, is er een hele set aan afspraken ontwikkeld waar die PGO's aan moeten voldoen. Nou, die set aan afspraken noemen wij het Met Mij afsprakenstelsel. En dat zijn juridische, technische privacyafspraken. En PGO-aanbieders die voldoen aan al die afspraken in dat afsprakenstelsel en de toetsing ook doorstaan, die ontvangen het Met Mij label. En dat Met Mij label staat dan voor de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens. En op dit moment zijn er 24 PGO's met een Met Mij label. Dat klinkt best wel veel. Die zijn op dit moment nog niet allemaal ook al te gebruiken. Want sommige zijn nog niet operationeel. Dus daar kan je nog geen account aanmaken. En ja, hoeveel PGO's we dan in de toekomst gaan overhouden, dat weten we nog niet. Door de marktwerking verwachten we wel dat er een kleiner aantal PGO's zal gaan overblijven. Maar als je op dit moment daar een keuze in wil maken als burger, dan kan je bijvoorbeeld naar de website pgo.nl. Daar is een keuzewijzer en daar kan je ook zelf wat voorkeuren aangeven om te kijken welk PGO dat nu eigenlijk lui staat, het beste bij jou past.
Oké, dus je kan een keuze maken tussen die leveranciers die PGO's aanbieden.
Ja,
klopt. En die allemaal Met Mij stempel hebben. Hey, ik hoorde je zeggen Met Mij. Wat in de vorige podcast ook naar voren kwam, waren de VIP-programma's. Je wordt overspoeld met allemaal afkortingen. Kan jij vertellen wat VIP betekent en wat het inhoudt?
Ja, zeker. Nou, eerst even dan de afkorting. VIP staat voor Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt Professional. Zal ik zo even wat verder toelichten. Zoals ik net zei, moeten PGO's, die moeten het Met Mij label halen. En er zijn aardig wat PGO's, maar er zijn nog heel veel meer zorgaanbieders in Nederland. En om juist te voorkomen dat al die duizenden zorgaanbieders koppelingen moeten gaan maken met al die verschillende PGO's, is het Met Mij afsprakenstelsel opgezet. En waarbij eigenlijk wordt afgesproken dat PGO's met een Met Mij label, die hebben de Met Mij stekker, om het even zo uit te leggen. En zorgaanbieders, dus ziekenhuizen, huisartsen, GGZ-instellingen, et cetera, die moeten met hun ICT-systeem ook voldoen aan de afspraken uit het Met Mij stelsel. En dan hebben zij het Met Mij stopcontact. En als jij dan als patiënt een PGO hebt met Mij stekker, dan kan je eigenlijk bij alle zorgaanbieders die met Mij stopcontact hebben, kan je je gegevens ophalen en uitwisselen. En daar komen die VIP-programma's in beeld, want die VIP-programma's, Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt Professional, die zeggen dat jij als zorginstelling dat Met Mij stopcontact moet regelen. Er staat meer in die VIP-programma's, maar dat Met Mij stopcontact is een van de basisdingen uit de VIP-programma's.
Even oneerbiedig, dus eigenlijk zeggen de VIP-programma's helpen zorgaanbieders om hun stekker in te bouwen.
Ja,
oké. Helder. Nou kan ik me voorstellen, wat ik hoor je zeggen, private ICT-leveranciers die PGO's doen. Dan gaat bij mij gelijk uit de vorige podcast stekkertje denken, hey, dat is geen BSN-domein. Hoe gaat dat inloggen bij PGO's?
Ja, dat is een goede vraag, want je hebt bij PGO's te maken met twee keer toegang. Je hebt namelijk het PGO waar je gebruik van maakt. Daar heb je, om daarin te komen, moet je ook zeg maar aan de PGO-leverancier laten kenbaar maken dat je bent wie je zegt dat je bent. Dat is door middel van twee-factor authenticatie. Met Mijn afspraakstelsel schrijft dat voor. En in de praktijk mag een PGO-leverancier daar zelf invulling aan geven. Dat kan bijvoorbeeld bij sommige PGO's op dit moment met inlognaam en wachtwoord en een sms. Ander voorbeeld is met een authenticator-app. Dus dat is om in jouw PGO te komen. Als je daar eenmaal in bent, dan heb je dus toegang tot de gegevens die je daar al in hebt verzameld of die je al hebt opgehaald bij zorgverleners of die je zelf hebt toegevoegd. Op het moment dat jij dan nieuwe gegevens wil gaan ophalen bij een zorgaanbieder of dat je iets wil gaan delen met een zorgaanbieder, dan moet je ook naar die zorgaanbieder toe kenbaar maken dat jij bent wie je zegt dat je bent. En daar zit de tweede manier van toegang. die zorgaanbieders die moeten dan ook controleren of jij bent wie je zegt dat je bent. En daarvoor is volgens de wet bepaald dat hij de identiteit moet controleren aan de hand van het BSN. En daar is op dit moment DigiD het middel voor. Dus dan heb je bij het ophalen van gegevens dat je via DigiD kunt inloggen en zo gegevens kunt ophalen.
Ja, klinkt alsnog wel onhandig. Hè? Dus ze komen nu naar een PGO toe. Dan met je met de inlogmanier van die leverancier en dan met je DigiD-sub. En dat triggert mij, want ik heb begrepen dat onder de wet digitale overheid ook private middelen komen die erkend worden door het ministerie en die wel in de beide domeinen gebruikt mogen worden. Dus ook buiten het BSN-domein. En dan zou je dus met één middel kunnen inloggen in je PGO en daarna met datzelfde middel ook je data kunnen ophalen. Dan wordt dat geregeld. Nou, laten we wachten op de private middelen. Dan kan dat in ieder geval makkelijker. Chris, hoe zit dat bij heb jij zicht op hoe ze dat bij andere IELF-toepassingen doen?
Ja, in de breedte, het makkelijker. En het moet veilig en zo. En het kan soms nu al wel, maar het moet makkelijker. Dat is vooral, denk ik, een hele belangrijke, misschien toch anekdotisch, met toegang tot digitale gegevens of digitale initiatieven. Er was ooit, dus al 10 jaar geleden, een ziekenhuis wat eigenlijk in de voorloper van een PGO of een omgeving de gegevens van patiënten beschikbaar stelde. En die lieten alle patiënten, dat was in Den Haag, lieten ze toegang tot hun eigen gegevens hebben. Ze hebben een helpdesk ingericht, want die patiënten zouden wellicht niet weten wat ze zien en zouden daar vragen over hebben. En die helpdesk is redelijk vaak gebeld, maar alleen maar over waarom de toegang zo ingewikkeld was. Ja. Over die inhoud, want degene die inloggen waren patiënten die met chronische aandoeningen, die kwamen er wel redelijk uit. Of niet, en dan gingen ze de volgende keer het wel vragen. Maar die helpdesk, de moraal van het verhaal, 80% ging over waarom is het zo ingewikkeld. En dat is een ander punt, is ook hoe maak je het makkelijker voor iedereen. Hè? Digitale vaardigheden komt daar, en dat geldt gewoon voor professionals, maar zeker ook voor burgers en patiënten. Want misschien wel de mensen die het meeste baat hebben bij dit soort oplossingen, zijn niet altijd de mensen die het meest digitaal vaardig zijn. Dat zijn mensen die veel zorgvragen hebben. En dat zijn ook de mensen die het liefst misschien gewoon fysiek ook bij een ziekenhuis langs willen komen. En dus iets minder met die apps en die e-health-toepassingen gaan doen. Maar daar zit dus de crux in. Je moet het voor iedereen zo makkelijk mogelijk maken. En tegelijk gewoon veilig en voldoend aan alle voorwaarden.
Ja, ja, dat is goed dat je dit zegt. Wij hebben ook een podcast opgenomen met Hielke van Rijn, jullie collega. En met Marcel Helder van de Patiëntenfederatie. En dan is juist dit onderwerp, komt daar inclusiviteit, komt daar ter sprake.
Ja, en het ook slim organiseren en regelen is. Er zit zeker natuurlijk een digitaal aspect, maar even toch een beetje met wat ik net eerder zei. Voor mij gaat digitale toegang over toegang. Net zoals fysieke toegang, de draaideur van het ziekenhuis, de bewegwijzering. Je komt binnen in een omgeving, waar zit de huisartsenpraktijk en waar zit de apotheek. Dus daar zit zeker een aantal technische kanten aan. Maar eigenlijk, hoe regel je het prettig voor iedereen om toegang te regelen en ook veilig?
Ja, ja. En dan zitten we alleen nog met het W-foutje, het BSN-domein, en dat niet alle e-health-oplossingen daarbinnen vallen.
Nee, maar dat is zeker. Kijk, en daarom heb je wel ongemakkelijke oplossingen als je paspoort met BSN-nummer laten zien in het scherm. Het mag, hè? Maar dat is niet handig. Dus daar zijn wel, en daar komen ook die apps die Anouk net noemde, en slimmere oplossingen, en waar je ook zelf opwijst op de nieuwe juridische mogelijkheden. Dat is heel belangrijk om het makkelijker te maken. Want dat vormt wel een drempel. Zowel aan de aanbiederskant, zowel professionals als voor patiënten en burgers.
Ja, maar wat ik wel deze podcast serie geleerd heb of gerealiseerd heb, is dat door de machtigen onder de wet digitaal over de private middelen, dat ik denk dat we daar een hele grote stap in gaan maken. Dank.
Mag ik daar nog iets over zeggen? Tuurlijk. Even, dat even uit mijn eigen leefervaring en ook hartekreet daarin, over machtigen gesproken. Kijk, ik ben ook bewindvoerder van 2 oudere familieleden. Zelf kwetsbaar, de een dementerend, de ander heel kwetsbaar. Wat zou ik blij zijn met een machtiging namens hen, als mantelzorger, bewindvoerder, om integraal bij al hun gegevens te kunnen via een PGO, of gewoon de gegevens van de huisarts, de tandarts, de fysiotherapeut. Want beide personen hebben best veel zorgverleners en zorgvragen. Dus even machtigen in zijn algemeenheid en de rol van, zeker bij kwetsbare ouderen, veel zorgvragen. Denk ook aan die groep daaromheen die eigenlijk namens hen de zorg organiseert.
Ja, dat is inderdaad een belangrijk onderwerp. Van Hielke van Rijn heb ik begrepen dat ze met vrijwillig machtigen en met ouderlijk gezag al een heel stuk ver zijn, en dat bewindvoering iets langer duurt, maar dat ze er druk mee bezig zijn. Maar dan gaan we even naar de volgende podcast toe. Want in de volgende podcast ga ik in gesprek met Fidel Meerman van het Amsterdam UMC. Want die zijn als eerste ziekenhuis in Nederland hebben ze al het betrouwbaarheidsniveau van hun inloggen verhoogd. En we hebben een gesprek met Anne-Marthe Kroon van UMC Utrecht. En die zijn bezig met het implementeren van een machtige portaal, digitaal machtige portaal. En ik wilde eigenlijk aan jullie vragen of jullie een vraag hebben aan hen. Anouk, heb jij een vraag voor een van de twee?
Ja, ik ben wel heel benieuwd hoe ze bij het Amsterdam UMC de nieuwe manier van inloggen hebben ervaren en wat de ervaringen van patiënten daarbij zijn. En vooral ook of ze nog tips hebben om patiënten hier maximaal in te ondersteunen.
Die ga ik stellen aan Fidel. Chris, heb jij een vraag voor Anne-Marthe?
Zeker, dank je. Voor het UMC Utrecht, de vraag over het machtigingenportaal, wat hun ervaringen daarbij zijn, ook bij de implementatie daarvan. En niet alleen de ervaringen bij de implementatie vanuit het traject, maar ook de ervaringen van professionals en patiënten. En dat sluit ook aan bij hoe ondersteun je ze daarbij om op een andere manier, technisch, maar ook qua werkwijze, daarmee om te gaan.
Ja, leuk, leuke vraag. Ik neem ze mee. Zijn er nog andere zaken, onderwerpen die jullie aan onze luisteraars willen meegeven?
Even, kijk even naar Anouk.
Nee, ik zit even te denken. Ja, misschien dan nog wel als oproep. Want ik heb nu even de context geschetst van wat is een PGO en wat kan je ermee. Maar ondertussen zijn we ook al best wel ver. Het is nog in ontwikkeling, maar de huisartsen zijn al voor een heel groot deel aangesloten. Dit jaar volgen ook de MSZ-instellingen en andere zorgaanbieders. Dus ga ook eens, als je hier benieuwd naar bent of je bent nieuwsgierig, ga eens naar pgo.nl. Kijk eens naar die keuzewijzer wat eruit komt en ga het eens gewoon proberen. En kijk of je er voordeel aan kunt hebben.
Leuk, leuk. Ga ik ook eens doen. dan zijn we hierbij alweer aan het einde gekomen van aflevering 6... van de serie Digitale Toegang in de Zorg, waar ik in gesprek was met Anouk van der Broek en Chris Vlim. Beiden bedankt. Leuk dat jullie er waren. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar extra informatie waar je ook je vragen kwijt kan. Zoals net genoemd, in de volgende podcast ga ik in gesprek met Fidel Meerman van het Amsterdam UMC en Anne-Marthe Kroon van UMC Utrecht over welke ervaringen zij hebben opgedaan in de praktijk bij het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau en het implementeren van een machtiger portaal. Graag tot de volgende keer. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcastserie.